Goed, mensen. Fijn dat jullie er zijn. En vanavond hebben we dus het tweede deel. Het kruis en de wereld. En daar wil ik graag een zegen van vragen voor deze avond. Dan gaan we deze studie met elkaar doen. En het is ook een beetje mijn verlangen dat het gaat landen. Bij mezelf ook vooral in de eerste plaats. Want het is echt niet een makkelijk thema. Ja, theoretisch wel allemaal. Maar in de praktijk, hè, daar gaat het om. Dus ik wil eerst met jullie bidden. Vader, dank u wel dat u zo groot bent. Dank u wel dat u zo vol liefde en genade naar ons ziet, Heer, in de Heer Jezus. Dat u ons verlost heeft door het offer van uw Zoon. Dat hij ons heeft getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. Deze wereld die afstevend op het oordeel. Vader, dank u wel dat u ons heeft geroepen. Niet alleen om bij u te zijn, maar ook om in deze wereld een getuige te zijn van u. Heer, wij vinden dat moeilijk, wij vinden dat lastig. Ik bid dat deze avond bij mag dragen dat we, ja, zoals Paulus zegt, gekruisigd zijn voor de wereld en de wereld voor ons. En dat we dan in die wereld, Heer, dat u verheerlijkt wordt in ons getuigenis, Heer. Vader, zegen zo deze avond in Jezus' naam. Amen. Een aantal teksten lezen. Allereerst, die staan ook bovenaan de samenvatting. Dus vijftal teksten. Dus eerst Romeinen 12, bekend stukje. Romeinen 12, vers 1 en 2. En dan lezen we het volgende. Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. Heilig, voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke dienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dan in Galaten 1. Galaten, de brief van Paulus aan de Galaten. Dat is iets verderop. Hoofdstuk 1. In vers 3 staat er: genade zij u en vrede van God, de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw of boze wereld. Hetzelfde woordje in Romeinen 12, eeuw, dat werd daar vertaald met wereld, maar hier met eeuw. En dan hoofdstuk 5 van diezelfde brief. Hoofdstuk 5 vers 24. Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en begeerten gekruisigd. Vorige keer hebben we daar ook over gehad. Hoofdstuk 6 vers 14. Het is natuurlijk midden in een heel betoog, dus dat zal ik zo proberen toe te lichten. Maar ik wil volstrekt niet roemen, zegt Paulus daar, dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. En dan tenslotte nog Colossenzen 2, ook uit een brief van Paulus. Hij schrijft eigenlijk heel veel over het begrip wereld, Johannes ook, maar Paulus nog wel veel meer. 2 vers 20, dus Colossenzen 2 vers 20. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom onderwerpt u zich alsof u in de wereld leeft aan inzettingen? Raak niet en smaak niet en roer niet aan. Nog een klein stukje erbij. Dingen die alle door het gebruik teniet gaan. Naar de geboden en leringen van mensen. Dingen die wel een schijn van wijsheid hebben. In eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het lichaam. Daaraan geen enkele eer bewijzen tot bevrediging van het vlees. Tot zover. Dus de lezing uit de Bijbel. Nou, de vorige keer hebben we dus gezien dat het kruis van de Heer Jezus niet alleen onze zonden heeft weggedaan voor een rechtvaardig en heilig God, maar dat de zondaar, dus de bron van mijn probleem is dat ik een zondaar ben, maar die zondaar is ook voor Gods aangezicht weggedaan. Ik ben met Christus gekruisigd. En vanavond gaan we kijken hoe dat is ten opzichte van de wereld. Wat is het effect van dat kruis op dit systeem waarin wij leven? En hoe zou het ons moeten beïnvloeden, deze wetenschap, dit geloof dat dat kruis deze wereld heeft veroordeeld? Nou, ik wil eerst iets zeggen over dat begrip wereld. In het Grieks heb je kosmos en je hebt aion. Kosmos is wat meer algemeen, hè? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dan is het eigenlijk de mensen in de wereld. Maar het begrip aion, aionos, dat duidt aan een periode gekenmerkt door een bepaalde geestelijke gezindheid die op weg is naar het oordeel. Dus de eeuw waarin wij leven. In Romeinen 12 werd het vertaald met wereld. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, aan deze eeuw staat er eigenlijk. En Galaten 1 zegt, hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige boze eeuw. De wereld waarin wij leven is het georganiseerde systeem dat mensen hebben opgebouwd onder invloed van de Satan om elke gedachte aan God uit te bannen en de mens zelf in het middelpunt te stellen. Zijn begeerten, zijn lusten, zijn verlangens staan centraal. De boom van de kennis van goed en kwaad. We bepalen het zelf. Dat is de wereld. Het systeem dat erop gericht is om elke gedachte van God uit te bannen. En dat systeem staat onder leiding van de Satan. En hij wordt genoemd in Johannes 12 de overste van de wereld. En in 2 Korinthe 4 de God van deze wereld. En die God van deze wereld in 2 Korinthe 4 heeft als doel dat duisternis het de harten van de mensen weghoudt bij de genade en goedheid van God. En dat doet hij via allerlei middelen, het einde van de godsdienst, daar komen we op het einde nog even op terug. Maar het systeem waarin wij zitten is dus de wereld. Dat systeem, deze eeuw, is gekenmerkt door dit kwaad, dat Satan daar de inspirator van is. Ja? Efeze 2. Ik heb daar 1 opgezet, maar dat moet eigenlijk 2 zijn, Efeze 2. Daar staat, en u heeft God opgewekt toen u dood was in overtreding en zonde, waarin u vroeger hebt gewandeld, en nou komt het, hè, overeenkomstig de tijdgeest van deze eeuw, van deze wereld. Deze 2. Dus die 3 teksten die er staan, dat is de middelste daarvan. Dus er is ook een tijdgeest, er is een mentaliteit in deze wereld, waar alle mensen in de duisternis onder leven. Zij kunnen niet anders, want de overste van de macht van de lucht heeft een geest en die werkt in de zonen van de gehoorzaamheid. Die mentaliteit, die geest, zorgt van de ongehoorzaamheid. Zei ik gehoorzaamheid?
Ja.
Oh, dat is goed dat je het even zegt. Ja, je bent wel goed wakker, ja.
Al een hele tijd.
Ja, dankjewel. Ja. En ongehoorzaamheid of duisternis is rebellie tegen God. Johannes zegt, heb de wereld niet lief, 1 Johannes 2, vers 15. Heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Vooral dat woordje wat in de wereld is nogal lastig. Van wat is nou wel de wereld en wat is nou niet de wereld? Daar ga ik zo wat voorbeelden van noemen. Maar als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Nogal wat, hè? Dit systeem waarin wij leven is absoluut anti-God. We hebben het van de week weer gezien met de donorwet. Daar gaan we nu niet over hebben, maar dat is het systeem van de tijdgeest van deze eeuw. Het moet allemaal, de mens bepaalt, de mens beschikt. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen, alleen al in het politieke leven. Jacobus die zegt, in Jacobus 4, een hele bekende tekst, overspeligen, hoofdstuk 4 vers 4, weet u niet dat de vriendschap jegens de wereld, vijandschap is jegens God. Ja? En in 1 Korinthe 12 gaat het over de geest van deze wereld. Sorry, 1 Korinthe 2, vers 12. Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld. Er is dus een mentaliteit, een geest van deze wereld, een tijdgeest. En die geest is ten diepste haat tegen God. En vergis je niet, die haat is nog net zo sterk als toen ze de Heer Jezus naar het kruis verwezen. Johannes 15... Dan zegt de Heer Jezus dit, Johannes 15. Johannes 15, vers 18. Als de wereld u haat, weet dat ze mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van de wereld was, zou de wereld het hare lief hebben. Maar, omdat u niet van de wereld bent, maar ik, u uit de wereld, hij heeft ons getrokken uit de wereld, hè, heb uitverkoren, daarom haat de wereld. Ik heb vandaag, kreeg ik het nieuwe overzicht van Open Doors binnen. Ja. Ik weet niet of je dat steunt. Maar daar zie je dus weer de nieuwe lijst van 2018. Landen die christenen vervolgen. 216 miljoen mensen gelovig worden vervolgd op deze wereld. 216 miljoen. En op 1 staat Noord-Korea, op 2 Afghanistan. En ik heb het eens door zitten lezen. Maar de haat tegenover gelovigen is wat de Heer Jezus hier beschrijft. En die haat is omdat die mensen in die landen, als tot geloof komen, ook gelijk radicaal tot geloof komen. Ze zijn ook niet meer van deze wereld. Ze zeggen hun geloof op. En ze gaan naar samenkomsten en ze belijden hun geloof en ze worden gehaat. En er was zelfs een verhaal in dat blad dat een jongen van 17 in Pakistan is doodgeslagen door zijn klasgenoot. Omdat hij een slokje water dronk uit een glas dat de moslims ook hadden gebruikt. En de leraar deed niks. Dus Pakistan is ook een van de meest, hoe zou ik het zeggen, anti-christelijke landen die er is. Maar de hele strook van Noord-Afrika tot aan Pakistan, India en dan zo naar Noord-Korea toe. Hè? Ja, inderdaad, ja, klopt. Die haat dat Saulus ook. Maar let op wat er staat in vers 23. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Maar let op wat er nu staat, hè? Dat heeft me altijd wel getroffen. Vers 25, maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven staat. Hun wet. Dus hij zegt eerst, als de wereld u haat, als ze mij hebben vervolgd, dit alles zullen ze doen om mijn naam, maar in hun wet. Dus die wereld openbaarde zich ook in het jodendom. De wereld, de geest van deze wereld is niet alleen anti-godsdienst, helemaal niet juist. Dat is het punt. Satan heeft twee gezichten.
Als je dat zegt, dan zeg je ook in de openbaring, ook in het christendom. Dat moet je dan gelijk bij zeggen, want dat is ook waar.
Dat is ook waar, ja. Maar ik zit nu even in Johannes 15. Maar dat heb je helemaal gelijk. Het christendom, hè, met name de middeleeuwen, heeft natuurlijk vreselijk huisgehouden onder zogenaamde ketters. Maar de haat van de wereld uit zich vooral ook in godsdienst. Maar daar kom ik zo nog op terug als we Colossense 2 gaan. De leiders van deze wereld, zegt 1 Korinthe 2, de overste van deze wereld, dus de leiders, hebben de Heer de heerlijkheid gekruisigd. De wereld waarin wij leven, met sport, politiek, entertainment, is nog steeds hetzelfde. Ze haten de Heer Jezus. Daarom zegt Jacobus, overspelige, wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. Want ze hebben zijn geliefde zoon gekruisigd. Hoe de wereld denkt, is bewezen op het kruis. Zij dan riepen, weg met hem, kruisig hem. Dat zijn dan in dit geval de Joden, maar in principe hebben alle mensen, zowel Jood als Heiden, de Romeinse overheid, ook Pilatus ook, ze hebben hem allemaal naar het kruis verwezen. En dus hoe de wereld denkt, dus als jij in een zaak werkt of in een bedrijf, zo denken ze. Als je in een sportclub komt en men gelooft niet, zo denkt de wereld. Dit is de diepste de wereld. Hoe de wereld denkt, is bewezen op het kruis. En wees niet naïef. Dat is ook een beetje mijn moeite elke keer met mijn strijd ook, moet ik zeggen. Want ik vind men van nature wel een liefhebber van muziek en van sport en weet ik veel allemaal. Maar toch besef je je van ja, ook die wereld haat Christus. In hoeverre ga ik daar dan in mee? Weet je, dat is elke keer het punt. En Johannes zegt, heb de wereld niet lief, nog wat in de wereld is. Nou, toen dus die mensen daar riepen weg met hem, heeft God ook vanaf dat moment de wereld onder het oordeel geplaatst. Het was tot op het kruis nog een proeftijd eigenlijk, hè? Israël onder de wet, heiden onder het geweten. God reikte nog uit. Ik zal mijn zoon sturen. Ze zullen toch zeker hem wel ontzien. Nee dus. En nu is het oordeel over deze wereld, zegt de Heer Jezus in Johannes 12. Want dat kruis betekende ook de openbaring van de haat van de wereld. En toen God zijn zoon zond, hebben ze hem aan het kruis genageld. En dus is die wereld definitief onder het oordeel. En wat doet God vandaag de dag? Hij trekt mensen uit die wereld, zoals we het net hebben gelezen, Johannes 15. Ik heb jullie uit de wereld uitverkoren. En hij roept ons op om in deze wereld getuige te zijn van hem. En wat voor jongeren de wereld is, uitgaan, seks, drank, weet je wel, dat is voor ouderen weer hele andere dingen. Dus je moet niet het labelen aan één specifiek iets. Maar het hele systeem waarin wij ons bevinden, is de wereld. En al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen, en de hoogmoed van het leven, die drie dingen, is niet uit de Vader. Maar dat is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij naar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dus God heeft die wereld op het kruis geoordeeld. Er zijn eigenlijk twee dingen gebeurd op het kruis. Enerzijds werd de haat van de wereld openbaar. Hoe erg haat de wereld God? Nou, dat is op het kruis zichtbaar geworden. Maar anderzijds, hoe heeft God erop gereageerd? Hij heeft ze allemaal in de dood geplaatst, de hele wereld. Eén is voor allen gestorven, dus zijn zij allen gestorven. Dat is 2 Korinthe 5. Dus wij leven eigenlijk in een hele merkwaardige situatie. Wij leven in een wereld die onze Heer en Heiland haat. Waarvan wij weten, deze wereld gaat voorbij. Straks komt er een dag, dan wordt de hele wereld geoordeeld. En wij zijn als het ware achtergelaten als vertegenwoordigers van de man die zij haten. En hoe meer wij ons afzijdig houden van de wereld, hoe meer wij door ons hele leven onze omgeving laten merken dat ze onder het oordeel liggen. Als jij niet meegaat met de wereld, veroordeel je eigenlijk het gedrag van de ander, zonder iets te zeggen. Maar er zijn dus drie dingen in de wereld. Ik heb ze daar onder elkaar gezet. De begeerte van het vlees, dat is één. De begeerte van de ogen, dat is twee. En de hoogmoed van het leven. En die drie dingen worden gebruikt door de mens om zijn eigen God te zijn. Ja? De laatste is de hoogmoed van het leven. Iets willen voorstellen. Pluk de dag en dat soort dingen allemaal. Maar ik wil volstrekt niet roemen, zegt Paulus, dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus. Dat zegt hij in Galaten 6 in het verband van de besnijdenis. Dus die wereld waar hij het daarover heeft in Galaten hoofdstuk 6, maar ook in hoofdstuk 1, is niet zomaar de wereld, maar dat is de wereld van de godsdienst. En hij zegt, ik wil niet roemen in de besnijdenis. Ik wil niet roemen in dat ik iets bereikt heb. Ik wil niet roemen in het feit dat ik zo'n keurige fariseer was. Nee, ik vertrouw niet op het vlees. Filippenzen 3 vers 3. Ik roem in Christus alleen. En dus in het kruis, dat zegt hij hier. Voor wie, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Wij zijn volkomen gescheiden van deze wereld. Door het werk op het kruis van Golgotha. Maar iedere keer als wij weer iets in deze wereld in ons hart toelaten om daar gepassioneerd mee bezig te zijn. Ja, dan komen we weer van het kruis af en dan verloochenen we onze positie met hem. Nou, in Leviticus 14, je hoeft het nou niet op te zoeken hoor. Maar daar staat een interessante een geschiedenis. Ik heb daar ooit nog eens over willen spreken. Het is er nog niet van gekomen, maar Leviticus 14, vanaf vers 32, staat dit. Dit is de wet aangaande hem die de plaag van de melaatsheid heeft. Ja? Wiens vermogen niet toereikend is voor zijn reiniging. En de Heer sprak tot Mozes en Aaron. Wanneer gij komt in het land Canaan, dat ik u ten bezit geef. En ik de plaag van de melaatsheid doe ontstaan in een huis. In het land dat gij bezit. Dan zal hij van wie dat huis is, het de priester komen meedelen en zeggen. Bij mij aan huis vertoont zich iets als de plaag. Nou, dat huis is de gemeente, het huis van God. En ik laat eventjes los dat de Heer dit doet ontstaan. Want dat doet hij. Maar dat is wel zijn oordeel. Dat als de melaatsheid in het huis is, en het zit overal, dat hele hoofdstuk zit in de steden zitten en je moet ze er wegnemen. En men zal andere steden nemen en die in de plaats van de vorige aanbrengen. Dus alles wat de gemeente binnenkomt aan wereldgelijkvormigheid, dat is vandaag ons grootste probleem. Ik ben ervan overtuigd dat Gods geest niet kan werken in onze levens, in onze gemeente, omdat we zo ontzettend, ikzelf ook, hè, ik ben ook wereldgelijkvormig in sommige zaken, en je proeft het wel. Maar het huis van God, vorig jaar met jullie over gehad, hè? Thanks. Ik zal het voorbeelden noemen. Hoe bang zijn we voor afkeuring van de wereld? En hoe gevoelig zijn we voor haar complimenten? Hoeveel tijd zijn we bezig met hobby's in plaats van met het uitkopen van de tijd? Je mag hobby's hebben, gaat het niet om. Maar de verhouding, hè? We noemen het altijd ontspanning. Ja, ontspannen. Maar hoeveel van de wereld is er ingeslopen? Serieus, ik ken dat zelf ook. Ik mag het ontspannen, ik moet het ontspannen. Voor je het weet ben je 20, 30 uur per week bezig met iets van hobby. En je hebt misschien 1 of 2 uurtjes de Bijbel gelezen, noem maar wat. De tijd die we besteden aan het luisteren naar het nieuws van de wereld, terwijl we amper het goede nieuws meer uitdragen. Goed goede nieuws. Hoeveel worden we gedreven door publieke opinie? Misschien wel religieuze overtuiging in plaats van schriftuurlijke principes. Hoe werd verafschuw om ongewoon te worden gevonden? Terwijl we onszelf onder handen nemen op deze gebieden, moeten we ons niet verwonderen dat er zoveel verkeerde leer, moderne invloeden, zwakke gemeentelijke tucht, als die al is, is. De wortel van ons falen is wereldgelijkvormigheid. Daar ben ik van overtuigd. Ja? Niet voor alle individuele christenen, gelukkig. Maar over het algemeen is het wel zo. Hoe wonderbaar is onze positie op dat hij ons zou trekken uit de tegenwoordige boze eeuw? Maar we moeten wel elke keer onszelf beschikbaar stellen, onze leden. Niet tot de ongerechtigheid, maar tot de gerechtigheid. We zijn met hem opgewekt. Waar? Maar wij moeten wel de dingen zoeken die boven zijn. Hij heeft ons uit deze wereld getrokken. En hij heeft ons in Christus daarboven gezet. In een hele nieuwe wereld. Maar wij moeten dan wel onze affecties, onze harten stellen op Christus. Dat is onze verantwoordelijkheid. Je moet niet wachten op een gevoel, maar je moet het gewoon doen. Nou, en dan kom ik nu naar Colossenzen 2. Want dat is de godsdienstige wereld. Colossenzen 2. Nou, wat is nou het verlangen van God? Weet jullie dat? Wat wil God nou zo graag van zijn kinderen?
Toch op de zoon gelijk.
Ja. Ze zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Zoals u mij heeft gezonden, heb ik hen gezonden. Dat u schijnt als lichtende sterren te midden van een verdraaid en een krom geslacht. Filippenzen 2. Dus wat is de wil van de Heer, uw heiliging, dat we hier in deze wereld zijn als de Zoon? Dat is niet in de eerste plaats gelijk perfect als de Zoon, want dat worden we niet. Maar niet van de wereld zoals Hij. Snap je? Dus wat doet Satan? Hij gaat die gemeenten en die gelovigen vandaag de dag middels allerlei leringen proberen te trekken terug in die wereld. Terug onder regels, onder wetten. Terug in, nou, wat ik net allemaal noemde, hè, wereldgelijkvormigheid. Maar Paulus zegt tegen die Colossenzen in vers 20 van hoofdstuk 2. Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Wat zijn dat, de elementen van de wereld? Dat is stoichea in het Grieks. Dat betekent, de elementen van de wereld betekent, wat ik net zei, de tijdgeest van deze eeuw. Het is hoe de mensen van de wereld godsdienst innemen. Mensen zullen altijd, die de geest van God niet hebben, zullen altijd weer zeggen, dit mag wel, dit mag niet. Je moet die dagen onderhouden. Je moet dat tot een heilige dag maken, dat is een heilig gebouw. Dat is een heilig voorwerp, dat is een heilige koe. Weet je wel, hindoeïsme. Maar Paulus zegt, je bent totaal gestorven, weggenomen onder die elementen van de wereld vandaan. Je bent dood. Het is alsof er een lijk op straat ligt. En iemand zegt tegen dat lijk, je mag dit niet eten, je mag dat niet eten. Je moet zondags zus, je moet zaterdag zo. Hij heeft geen zin. Hij praat tegen een dode. Ja? Dus,
extreem.
Ja, is extreem. Maar een gelovige heeft in de verheerlijkte Heer Jezus daarboven genoeg als bron. Want in hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk. Dus om dat eigen leven nou te verbeteren met dat mag ik niet, dat mag ik wel. Pas op dat ik die kleding niet draag. Dat moet allemaal komen vanuit het zicht op Christus, vanuit een omgang met hem. Ja? En zodra je mensen dus weer regels gaat opleggen, behandel je ze alsof ze nog leefden in de wereld. Maar ze leven niet meer in de wereld, want ze zijn gestorven. God heeft ze uit de wereld getrokken en verbonden met zijn Zoon in de heerlijkheid. Dus mijn leven is verborgen met Christus in God, zegt Colossense 3. Ons burgerschap is in de hemelen, zegt Filippenzen 3. Ik heb mijn leven, mijn politiek, mijn hele belang, mijn burgerschap. Je staat boven. Dat is mijn identiteit. Ja, is dat helder? Het begint helder te worden. En nou is het lastige dat wat God in het Oude Testament nog voorschreef, is voor christenen een gevaar geworden. Ja, want mensen zeggen, ja, maar de Sabbat, dat staat in de Bijbel. Moet je kijken, als je de Sabbat niet heiligt, dan is het Bijbels. Bijbels. Ik zou een voorbeeld noemen. Heb je naaste lief als... Is dat de norm voor de gemeente?
Nee.
Wat is de norm voor de gemeente? De norm is, heb elkaar lief zoals ik. Ik heb de vorige keer gezegd, hè, dat je denkt, nou, stop maar, want dat is onmogelijk. Het is ook onmogelijk. Voor de mensen in het vlees is het onmogelijk. Nee, maar, en dat is het punt. Zodra wij weer teruggaan naar dat hoofd, Christus, in alles vertrouwen, in alles naar hem opzien, in alles het van hem verwachten, ja, dan denk ik dat er een opleving komt. Een herleving. De problemen in de gemeente, eindeloos wordt erover vergaderd, breng het bij hem. Hij is het hoofd van de gemeente. Toch? Vertrouwen wij nog dat hij de gemeente leidt of niet? Maar de gemeente, jullie hebben eigenlijk een ideale gemeente qua grootte, qua aantal mensen. Want je hebt... Wat zei je? Ja. Want je hebt niet te veel mensen, zodat je elkaar niet kent. En je hebt ook niet te weinig. Dat iedereen elke keer dezelfde koppen, laat me zeggen, iets doen of zeggen. En je hebt precies het goede aantal. En dat is perfect om te leren om die ander uitnemende te achten. En om gewoon te zeggen, ja, maar ik moet leren nederig te zijn. Verdraag elkaar. Die is opvliegend. Die is rustig. Die denkt over dat iets anders. Maakt het uit. We hebben één verlangen, we hebben één doel. Christus. Ja? En ja. En ik geloof dat als de gemeente zich gaat verootmoedigen, gaat bidden, gaat zeggen, Heer, we hebben gewoon, we zijn ter werelds en we hebben het niet van u verwacht. En we verwachten het van allerlei boeken en van allerlei figuren die de gemeente komen adviseren. Maar we moeten het bij u zijn. Bij Christus. Nou, ik denk dat er dan best wel iets moois kan gebeuren. Denk je niet? En volgens mij gebeurt er ook al wel
iets. Er gebeuren altijd mooie dingen.
Ja.
Maar de gelijkvormigheid van de wereld vind je ook in de gemeente natuurlijk. Omdat mensen die in de gemeente zitten nog niet volmaakt zijn. Dat hoort er ook allemaal bij.
Je hebt jonge gelovigen. Je hebt oudere gelovigen. Je hebt verschillende fasen in je geloofsleven. Je hebt vleeselijke mensen. Dat heb je. De gemeente is een gemengde groep. Maar het is... wel zo dat de orde waar ik het vorige keer over gehad heb, is dat jongeren onderwerp je aan de ouderen. Het staat in 1 Petrus. Dus de jongeren hebben het niet voor het zeggen, maar de ouderen hebben het voor het zeggen. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat, omdat ze niet van de wereld zijn. Zoals ook ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt. Nee, waarom neemt u ons niet uit de wereld weg? Ja, er moeten mensen toch zijn die in deze wereld getuigen zijn van die verheerlijkte mens, van het evangelie, van Gods genade. Ze zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. En ik bid dat u hen bewaart voor de boze. Want die boze, wat doet die? Colossense, hij probeert ze weer van die hoogte af te krijgen waarop ze gezet zijn. Namelijk, toe was de wereld. Doe als de elementen van de wereld. Ga weer regels volgen. Ga weer filosofie volgen. Wijsheid van mensen. Leringen van mensen. Geboden van mensen. Ja, het heeft geen zin. Want het bewijst alleen maar eer aan het vlees. Ja? De strijd in de gemeente is vandaag de dag zicht op Christus. En het worden als hij. En dat is een ongelofelijke strijd. Er wordt vandaag van alles georganiseerd. En ik vind het mooi dat mensen... een verlangen hebben naar vernieuwing, maar als je niet de Heer Jezus daarin zoekt en zijn eer, ja, dan wordt het weer een menselijk iets. Want dan is het mooi om de boeken Esther en Nehemia te bestuderen, wat ik komend weekend ga doen. Maar dan zie je dus de principes van opwekking. Het begint bij één man. Hij gaat op zijn knieën en die zegt, we hebben gezondigd. Eentje. Esther doet zijn schuldbeleid en daarna doet de hele club het. En Nehemia is ook maar één persoon. Nou. De geloof is dus gestorven met Christus ten opzichte van de wereld. Ja? Je hebt het ook in je doop beleden. Je doop is een begrafenis met Christus. Symbolisch. Je zegt door middel van je doop. Luister eens. Ik leefde eerst in de wereld. Maar ik heb ontdekt dat die wereld onder het oordeel ligt. Dus ik ga nu mijn toevlucht nemen in zijn dood. En ik sta ook weer op uit die dood. Want ik wil vanaf nu een nieuw leven wandelen. En dat leven, dat is vanaf nu een leven wat gekenmerkt wordt, niet door geboden, maar door Christus, door de Heer Jezus. Door een levende verbinding met de Zoon van God. Voor zover ik nog in het vlees leef, hè, leef ik door het geloof in de Zoon van God. En zodra je dat verlangen krijgt als gemeente, gaat Satan al die pijlen afschieten. Op die gemeente. Er komt oneenigheid, of er komt iemand binnen met een, ik wil een bepaalde visie. Of, je krijgt altijd afleiding. Mensen worden altijd afgeleid van dingen.
Welkom in de strijd.
Juist. En dan is de kunst dat oudsten, ouderen, want ik geloof dat een gemeente meerdere oudsten kent, heeft. Ook al heb je ze wel of niet benoemd of aangesteld. Maar ze zijn er gewoon. Maar die mensen moeten gewoon zorgen dat die verkeerde elementen erbuiten blijven. En dat de geloven opgebouwd worden. In de Heer Jezus. Dan moet je soms harde taal verspreken. Of laat ik het zo zeggen. Duidelijke taal. Ja? In liefde. Hè? In liefde. Dit doen wij hier niet. Ik was vorige afgelopen week. Zondag was ik ergens in een gemeente. Had ik het over Nehemia. En ik had het over deze dingen. En ik had gezegd. Nou. Laten we ons verontmoedigen. En ik zei amen. En begon gelijk iemand in tongen. Heel hard in tongen te spreken. Ik dacht van, zie je wel, zo gaat het. Hè? Dat is, de aandacht werd gelijk verlegd. Mensen raakten in verwarring. Wat moeten we hiermee? Daarna werd erover gepraat. De oudsten moesten erover vergaderen. Ja, wat moeten we hiermee? Nee, maar snap je wat ik bedoel? Zo werkt dat gewoon. En tenslotte, lieve mensen, getuigen in de wereld. Dat is mijn verlangen. Maar het is we zijn zo bang. Missen. Soms. Tenminste, ik wel. Ja, hier wel. Voor de afkeurende blikken van de mensen die zeggen van, maar ik zou graag meer getuigen van de Heer Jezus willen zijn. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. Ja? Onderschat nooit de haat van de wereld tegenover de waarheid. Maar dan komt het, hè. Zodra we ons gaan gedragen zoals de wereld, zal ze ons tolereren. En zal de haat niet worden getoond. De Heer Jezus zei tegen zijn broers, die waren Joden, zijn echte broers. Hè? De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij. Waarom? Omdat staat erachter, omdat ik van haar getuig dat haar werken boos zijn. Hoe deed hij dat? Hoe getuigde hij van dat die werken boos waren? Hoe deed hij dat?
Nou, hij zei het alleen maar tegen de Farizeeën af te doen. Maar voor de rest was het alleen maar een volmaakt voorbeeld.
Hij was het licht. En het licht schijnt in de
duisternis. Ja. Maar jouw licht schijnt ook in de duisternis. Maak je niet zo veel zorgen, man.
Ja, maar nou, dankjewel, Kees.
Nee, maar dat is gewoon zo. Ja. Heb je geen buren die tegen jou zeggen? Nee.
Nou, ik spreek ze bijna nooit. Dus nee, dat denk ik niet. Nee.
Oh, ik ben de pastoor van de straat.
Ja, weet ik.
Ja, maar zo benoemen ze dat.
Ja, waarschijnlijk.
Dat komt niet door mij. Dat komt door. Eigenlijk komt het door het feit dat ik misschien de enige ben in de hele straat die erover is. Ja.
Maar zo zou het wel moeten zijn, ja. Maar ja, we hebben. Nou ja, laat maar, dat is een ander verhaal. Maar ik getuig natuurlijk wel tegen allerlei andere soorten mensen, maar nou net niet de buren. Het laatste stukje. Ja. De eerste gemeente, hè. De eerste gemeente. Niemand durfde zich bij hen te voegen. Handelingen 5. Hoe kwam dat? Wat is het grote? Ja, Handelingen 5 vers 13. Niemand durfde zich bij hen te voegen. Niemand.
Ja, gewoon de vervolging was natuurlijk.
Ja, dat kwam daarna. Maar wat is het kenmerk van het boek Handelingen? Vervuld met de geest. Vervuld met de geest. Geest, dit. Vervuld met de geest. Door de geest geleid. Door de geest zei, doe dit niet. Ze hadden maar één enkele bron. Dat was die goddelijke persoon die alles bepaalde en waar ze volkomen afhankelijk van waren. En daardoor waren ze afgezonderd van de wereld. En de wereld die durfde het niet om zich zomaar bij hen te voegen. Ze voelden aan, dit is niet van deze wereld. Maar de haat nam toe, want wat je zegt, Cor, in dat hoofdstuk zie je een vervolging losbarsten en de apostelen worden allemaal in de gevangenis gezet.
Toen heette het nog geen Nice.
Wat zei je?
Toen heette het nog geen Nice.
Ja, klopt. Nee, maar snap je, als wij vandaag de dag om ons heen kijken, in Nederland, in onze eigen levens, moeten we dan niet erkennen dat de wereld invloed heeft gehad in onze hele manier van doen, zodat we de haat van de wereld niet proeven, kennen. Nauwelijks. Ja? Ik heb er tenslotte bij gezet van... Door onze houding getuigen dat de werken van de wereld boos zijn. We doen niet mee met wat zij doen, dus veroordelen wij. En als wij ons voorkomen met hem identificeren, met Christus, zal onze plek volgens de wereld ook het kruis zijn. Want ze hebben hem gekruisigd, dat willen ze met ons ook doen. Kijk naar het blad van Open Doors. Wat een vreselijke dingen daarin staan van al die mensen. Tjonge jong. Maar er was één en die zei tegen een westerse christen, Noord-Koreaanse gelovige, die zei, wij hebben het zwaar, maar bij jullie is het nog veel erger. En toen zei hij, nou, ik vind dit anders vrij heftig. Hij zei, maar bij jullie is de vervolging veel geniepiger. Het is namelijk de wereldgelijkvormigheid waar wij aan ten onder gaan in het Westen. De gemeente heeft twee hulpbronnen, een goddelijk persoon op aarde en een goddelijk persoon in de hemel, een mens. Christus. Er is een mens in de hemel en er is een God op aarde. Dat is het kenmerk van de gemeente. Dat was, that was it in Handelingen. Stefanus die zag een mens in de heerlijkheid. En hij was vervuld met de geest.
Ja?
Dat is het enige. Dus geen hulp van mensen. Geen allerlei trucjes of allerlei slimmigheden. Nee, dat was gewoon hun kracht. En dat hebben we nog steeds. Diezelfde twee. Toch? Ze zijn er nog steeds.
Nou, de prediking van het kruis... Dat... Behelst toch ook dat er gewoon gezegd wordt, er zijn zondaars.
Ja, dat was de vorige keer, ja.
Ja, ja. Maar daar hoor ik ook zo heel weinig van.
Nou, sterker nog, Cor, we zijn zondaars, er wordt al weinig gezegd, maar dat de mens in zijn geheel totaal voor God verdorven afgeschreven is, dat hoor je helemaal nergens bij. Ja. Dat God dus met die mens uit Adam helemaal niks anders kan dan op het kruis ermee. Ja. Goed, ik hoop dat jullie en ikzelf een beetje aangespoord zijn vanavond om die wereld te herkennen, te negeren en afstand ervan te houden, zodat we ook echt getuigen van hem mogen zijn in deze wereld. Ja? En dat God deze wereld heeft veroordeeld en een totaal nieuwe wereld heeft geopend. De opstandingswereld, waarin hele andere principes gelden. Ja, dat is alleen maar geweldig. En daar moeten we ons ook vooral op richten. Dat is onze troost, dat is onze kracht. En ik hoop dat het praktisch realiteit wordt in ons leven. Dat was het eigenlijk. Goed, ik sluit het af. Vader, dank u wel dat we zo uw woord mochten openen. Vader, dan laat ons alstublieft... niet naïef zijn. Heer, leer ons hoe de wereld is. En hoe we juist daaruit moeten vluchten. Zoals Lot moest vluchten uit Sodom. Heer, naar het gebergte, naar de hemel, naar Christus. Leer ons hem te zien, hem te volgen, hem te kennen en hem te aanbidden. Zodat de gemeente hier in Zeewolde een getuige mag zijn. Heer. En u heeft tegen Philadelphia gezegd, u hebt kleine kracht. Het hoeft er niet veel te zijn, het hoeft niet allemaal... spectaculair te zijn, maar je hebt mijn naam niet verloochend, je hebt mijn woord bewaard en mij verwacht. Vader, dat bid ik ook voor de gemeente, dat het waarheid mag zijn. Heer, in deze moeilijke tijden, Heer, help ons een getuige te zijn voor de Heer Jezus, totdat hij komt. Amen. Nou, de volgende keer over de wereld en de duivel.